Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raakpersoneel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op vrijdag 5 december op Sinterklaasavond. Wij zijn hier met Nasser El-Khayati, met Dennis van Eersel en met Harry van der Laan. Harry, heb je eigenlijk nog loodjes getrokken?
Loodjes doen we niet meer aan, maar we vieren het wel heel fanatiek.
Want? We hebben neefjes, nichtjes?
Ja, 4, 5 neefjes en nichtjes. Het is gewoon een traditie bij ons in de familie dat het echt serieus gevierd wordt. Kijk. Met een Sint en Piet en alles erop en
eraan. Dus jij scheurt hier zometeen de studio
zometeen,
uit?
Ik hoop dat ik de flitsers weet te ontwijken.
Ja, een beetje kruidnoten en pepernoten nassen?
Ja, zeker. Zeker. Maar die kinderen die
ik maak nu een woordgrap, die geloof ik niet aankomt, hè? Nee,
Ik schiet hier helemaal op aan.
Die nassen heb ik pas sinds kort geleerd.
Sorry? Dus,
dat woordje nassen heb ik pas sinds kort geleerd.
Jij weet pas sinds kort dat sinds lekker kort bunker is, veel eten en zo?
Nou, inderdaad.
Hoe oud ben je nu, Nasser?
Ja, 36 alweer. Maar nassen, kijk, Nasser met een R op tijd, komen we wel bekend.
Maar het woord nassen kende jij niet?
Nee.
Misschien is het Rotterdams eigenlijk? Denk ik wel, hè?
Ja. Maar je hebt veel te weinig mensen die slechte woordgrappen maken in je omgeving. Maar sinds je hier zit,
komen ze. Kom terug.
Welkom naast Dennis ook, hoor. Dus, Harry, waardoor is Feyenoord niet meer zo stabiel als de eerste twee maanden van dit voetbalseizoen?
Dat is altijd, weet je, dat is zo'n vraag die ook de trainer zichzelf stelt, waarschijnlijk. En dat is heel moeilijk, want anders had hij dat al lang opgelost. Maar ik denk dat het een paar spelers niet in goede doen. Een aantal geblesseerden die niet lekker, wat niet opschiet.
Nou, welke geblesseerden mis je nu echt heel erg dan?
Nou, ik vind dan toch wel. Laat ik het anders stellen. Timber, die vanuit een lange, dure blessure zijn niveau nog niet heeft gehaald. Dat is natuurlijk een cruciale speler
maar
voor je.
Tegen Telstar is hij wel weer één gelijk.
Ja, dan stond hij op een andere positie en je speelt tegen Telstar. Hè? Dus dat is toch. Je moet al die dingetjes toch een beetje nuanceren. Maar in zijn totaliteit zijn er veel blessures en is er ook veel wisselingen in het elftal. Vind ik ook nooit helpen naar een stabiel spel en stabiele ploeg.
Nee, want wisselingen op het middenveld, die hebben ook zijn effect op de verdediging.
Tuurlijk, maar het is overal. Verdedigen doe je tegen. Vroeger had je nog wel eens dat je voorin kon blijven als aanvaller, of ik noem maar wat.
Zoals
dat
jij?
Is niet meer. Nou ja, dat werd wel eens. Dan ben je uit de wind gehouden, zeiden ze dan. Ja. Maar dat kan tegenwoordig. Iedereen moet zijn stinkende best doen in verdedigend opzicht. Anders word je gewoon weggespeeld. Ook door Telstar, bij wijze van spreken.
Ja. Nasser, 21 tegengoals Feyenoord in de laatste 11 wedstrijden. Ja. Is dat te veel?
Veel te veel. Veel te veel. Tuurlijk, uiteindelijk als je er één meer maakt dan de tegenstander. Maar dat is natuurlijk ook niet gebeurd. Heel weinig punten gehaald in die laatste 6-7 wedstrijden voor Feyenoord doen. Alleen om terug te komen op wat Harry inderdaad aangeeft. Kijk, als het middenrif te veel wisselingen heeft, dus het middenveld. En een beetje, eigenlijk is dat een beetje de linie waar de meeste twijfel over bestaat op dit moment. Als je kijkt
wat
naar de hoofdtrainer.
Twijfel over wat?
Ja, als je kijkt naar de wisselingen die Robin van Persie dus steeds doorvoert, is het met name op het middenveld. Weet je, kijk, centraal zit het goed. Weet je, de back, oké, af en toe wat wijzigingen. Buitenspelers hier en daar. Ueda, die eindelijk dit jaar een beetje zijn doorbraak lijkt te vinden. Weet je, maar in het middenveld zijn toch veel wisselingen. Hè? Nu de laatste weken zie je toch weer de aanvoerder Stijn die wel of niet in de basis hoort. Weet je,
Valente
is wel daarentegen, heeft zichzelf erin gespeeld. Ja. Want van het begin van het seizoen was hij niet eigenlijk de beoogde basisspeler. Die heeft zich geweldig erin gespeeld en verdiend. Maar daar heb je wel een beetje die wisseling. Hè? Dat vertaalt zich naar de achterlinie, maar ook naar de voorste
linie. Het is niet alleen het middenveld. De backs veranderen constant. Je middenveld wat hij aangeeft. Je linksbuiten. Wie is dat nou? Wat is nou je linksbuiten? We hebben een rechtsbuiten. Hartz Moussa, dat is zeker. Ueda is je spits. En dan voor de rest heb je je centrale duo. Watanabe en.
Maar dat is prima. Precies. Hoe vind je de vorm van die twee?
Omdat er bij de rest het een en ander hapert, dan wordt dat voor hun ook lastiger. Ja. Dus dan staat er opeens iemand helemaal vrij in te koppen. Heb ik nu al een paar keer gezien in de laatste wedstrijd. Hoe kan dat?
Want ik voel net welke geblesseerde spelers.
Tegenstanders zitten natuurlijk ook niet stil. Die zien Feyenoord in het begin van dit seizoen, maar doen ook hun analyse. Want het was hartstikke goed. Er kwam geen muisje doorheen. Ja, misschien 1 of hoogstens 2 kansen. Feyenoord geeft ook los van tegendoelpunt ook gewoon veel meer kansen weg dan daarvoor. En ik denk dat het ook gewoon komt omdat analisten, trainers doen ook hun werk. En zien natuurlijk, Feyenoord staat zo stabiel, je komt er bijna niet doorheen. Hoe lukt dat dan wel? En daar moet je als Feyenoord zijn, als Feyenoordstaf, dan ook je tegenzet weer op zien te vinden.
Ik denk,
Want ik vroeg net, Harry, welke geblesseerde mis je nou het meest? Ik dacht eigenlijk, nou, dan ga je wel Reed zeggen. Of Bos bijvoorbeeld, die linksback.
Nee, ja, kan je die natuurlijk. Nee, maar dat, ik zeg ook, die wisselingen op de backspositie. Ja. Dat blijft ook maar doorgaan. Hè? Dat, nou, Nieuwkoop, het is altijd wel afwachten, want die vliegt er overal in. Dus wanneer die weer tegen de volgende blessure oploopt.
Nee, die is er niet bij tegen back.
Zie je het? Die vliegt er zo. Oogkleppen, de jongen. Ik heb een bewondering over die instelling. Ik wou dat ik het gehad had. Maar en hoe die vol ervoor gaat elke wedstrijd. Maar er moet ook wel een beetje nagedacht worden. Wat je ook tegenwoordig...
Maar die blessure is op de training gebeurd, hè?
Ja, nee, maar daar, daar wordt al getraind zoals de wedstrijd waarschijnlijk. Ja. Ja, maar wat je ook heel veel ziet, koppen tegen elkaar in wedstrijden tegenwoordig. Dat niemand meer eens even een beetje met beleid een kopduel aangaat. Ze rammen erin en nou, bijna iedere wedstrijd is het wel een keer raak. Nou, dat vind ik heel raar. Dus je moet ook wel met beleid... Want je hebt meer aan een Nieuwkoop die veel wedstrijden speelt dan een Nieuwkoop die af en toe meedoet, lijkt mij.
Ja, en daarbij als trainer ook. Als je het hebt over Nieuwkoop of spelers die vaak... Weet je, waar je niet op kan rekenen als trainer. Heb je wel spelers nodig op wie je een beetje kan rekenen. Kijk, blessures horen erbij, weet je. Hoort gewoon bij de sport. Alleen Nieuwkoop is wel heel vaak niet constant genoeg. Als het gaat om alleen al fit blijven en fit zijn. Weet
je, gekke is, toen je in België speelde, bij een topploeg.
Ja, bij Union. Ja.
Was hij zo stabiel, maar wat?
Ja, klopt.
Speelde hij alles en goed ook. Ja, was hij wel zijn goal?
Ja, maar de periode daarvoor was hij niet stabiel. Heel vaak geblesseerd. Gaat weg, speelt alles, komt weer terug en weer hetzelfde.
Ja, maar het probleem zit ook dat als jij geblesseerd raakt, regelmatig, dat je elke keer weer terugkomt van een blessure. Dus je bent kwetsbaarder. Mm-hmm. Als je gewoon alles speelt, je ziet het bij Watanabe en ik vergeet elke keer.
Amatodzic.
Ja, ik vind het zo klote.
Ik heb het net gezegd.
Maar hebben ze daar niet een afkorting voor? Zoals de Brazilianen dat hebben. En de Brazilianen hebben een afkorting voor als ze...
Stel jij nou eens een afkorting voor Ahmed Hodžić voor?
Doe je zijn voornaam, Anel.
Anel.
Dat moet lukken, Harry.
Anel, vind je prima.
Ook
daar houden we ons aan vast.
We hebben dit natuurlijk, deze discussie ook vandaag aan de trainer voorgelegd. Aan Robin van Persie, die zelf helemaal niet van een dip wil weten.
Ik had persoonlijk, en dat heb ik al eerder aangegeven, helemaal niet het gevoel dat wij in een dip zaten of zo. Het is gewoon op die cruciale momenten, ja, hadden we dat beter kunnen doen. En het gevolg daarvan is dat je dan een aantal wedstrijden niet wint. Dat is heel vervelend, maar... Ja, nog steeds spelen wij heel veel fases, ook de afgelopen wedstrijden van die wedstrijden, gewoon hartstikke goed. En dat is niet zo makkelijk. En dan kan je het vanuit twee manieren bekijken. Ja, je verliest, dus je moet grotere fases hebben dat je domineert en goed verdedigt, et cetera. Aan de andere kant, ik kijk heel veel voetbalwedstrijden. Ja, domineer maar 10 minuten of 15 minuten per wedstrijd. En dat doen wij veel langer als dat. Ik zie niet heel veel teams die echt in het verdedigen en in het aanvallen heel dominant spelen. Over langer als een helft, zeg maar, gemiddeld. Het gebeurt gewoon niet zo vaak. Omdat je ook gewoon te maken hebt met tegenstanders die hartstikke goed zijn. Die heel goed zijn voorbereid. En die het ons ook gewoon moeilijk maken. Dus vanuit dat oogpunt winnen we hem nu. Daar ben ik heel blij mee. Maar die wedstrijden ervoor, die hadden we ook prima kunnen winnen.
Ja. Heeft hij een punt?
Wat al een tijdje minder goed lukt, is het pressiespel. Hè? Dus de voetballen ze gewoon doorheen tegenstanders. En ook, we hebben het niet over Inter Milan, maar we hebben het er gewoon over in de Eredivisie. Mm-hmm. En dat is toch wel raar eigenlijk. En misschien heeft dat toch ook weer te maken met de vele wisselingen binnen het elftal. Omdat dat afspraken is, dat moet helemaal goed afgestemd zijn. Anders moet je het nooit doen. Dan moet je gewoon inzakken en van daaruit in de omschakeling spelen. Maar als je goede afspraken hebt met elkaar en je bent ingespeeld daarin, je traint daar goed op, dan kan je leuk pressie spelen, zeker in je eigen stadion. Ja. Maar dat ontbreekt er ook een beetje aan op dit moment. En dan krijg je hele fases dat er niet goed gevoetbald wordt en dat een tegenstander sterker is dan hij eigenlijk mag zijn.
Maar Harry, je denkt toch niet dat Romeo van Persie dat niet traint?
Nee. Maar zetten. Door die wisselingen heb ik het over. Dat het toch lastig is als je elke keer weer... Dan heb je weer een andere rechtsbuiten voor je of een andere linksback achter je. En dat luistert heel nauw.
Nou, laten we nog zijn positie bespreken. De linksbuitenpositie. Harry haalde het net al even aan. In hoeverre is dat een hoofdbreker?
Nou, dat weet je, als je blijft wijzigen, dan is het zeker een hoofdbreker. Alleen...
Brengt Sauer het nog niet?
Als je mij persoonlijk vraagt, op een gegeven moment moet je gewoon een speler laten staan. Weet je, en ook bij mindere wedstrijden nog een keer laten staan. En
dat
nog een keer
gebeurd,
laten staan.
Ja. Ja, en Sauer is het gebeurd. Met afstand het meeste gespeeld.
Ja, oké, maar dan, de vervanger die daarvoor in de plaats komt was ook niet echt overtuigend. Dan ga je weer terug naar Sauer. Ja, dan moet hij op een gegeven moment wel zeg maar, naar het volgende niveau gaan. En anders moet je weer verder kijken. Dus ergens is het waar ik naartoe wil. Het is wel logisch dat die wisselingen zich plaatsvinden. Want je bent wel speler van Feyenoord. Je moet wel leveren. En dat is niet één keer een 7 en een week daarna een 3. Je moet wel continuïteit hebben. En dat mist een beetje.
Het is ook de concurrentie natuurlijk, wat ook wel eens een rol kan spelen. Hè? Ook voor Sauer. Er zitten 3 mensen in zijn nek te hijgen. En om dan elke wedstrijd te staan, dat valt niet mee. Hij heeft wel de acties altijd. Hè. Ja. Het rendement is nog steeds te laag. Hij heeft een keer nou een kopbal gemaakt. Maar zo'n goede goal trouwens. Ja. Ja. Maar voor de rest is het rendement nog steeds veel te laag. En dat voelt hij ook. En er staan er wel drie te wachten achter je. En als je dat dan niet kan brengen, ja, dan krijg je discussie en word je af en toe gewisseld. Want dat wisselen is ook heel vervelend. Hè? Als je, weet je wel, vaak in het laatste kwartier kunnen er nog heel veel dan ontstaan de ruimtes. En ja. Je weet wel, er staan er meestal 10 nieuwe spelers op het veld. Hè? 5 van de tegen. Dan is het een totaal andere situatie. En als jij dan op de bank zit te kijken, dan zie je jou invallen. Zie je net wel die goal maken. Je weet wel? Ja. Maar want ja, dat is ook altijd vervelend. En voorin wordt er sneller gewisseld natuurlijk als in je achterste lijn. En
wat voor gezicht je er net bij? Het ja. was hoe zo mooi in beeld was het. Dat was echt goed hoor. Goed geacteerd. Ja.
En daarbij bij NAC natuurlijk. Heel weinig concurrentie. Speelde ja, alles. Ja, ja, was ja. het mannetje. En dan kon je hier en dan is... Echt anders voetballen, kan ik je vertellen.
Hey, en Hans Moussa, die onttrekt zich van die negatieve spiraal wel? Wel tevreden over zijn rendement inmiddels?
Ah, van alle buitenspelers die Feyenoord heeft wel. Degene inderdaad, ook ondanks alle kritiek, met het hoogste rendement. Als hij zijn verdedigende arbeid wel blijft doen. Goed dat Van Persie daar heel erg scherp bovenop staat. Want als je inderdaad hebt over dat druk zetten. Als er dan ook maar iemand verzaakt of zijn man laat lopen. Dan ren je als de rest ren je helemaal het blubber natuurlijk. Dat is sowieso als het druk zetten niet lukt. Ja. Dan moet je weer allemaal erachteraan. Dat kost energie. Ja, en dan, als dat dus zo vaak is, dan snap ik wel dat dan in de laatste 10 minuten, de laatste kwartier, die energie er niet meer is.
Harry, moeten dit soort flegmatieke spelers, die voor de creativiteit zorgen, die voor een onverwachte actie zorgen, moeten die mee verdedigen?
Ja, je ontkomt er niet aan Arno 2025 en dat wordt alleen maar erger, lijkt mij. De fysieke gesteldheid van de ploegen zijn zo goed dat ze allemaal tegenwoordig 95 minuten echt kunnen gaan. Ook bij de tegens, of het nou Volendam is of Feyenoord, dat maakt niet meer uit.
Vorig jaar bij Liverpool zei Slot tegen Salah, tegen zijn sterspeler. Ja. Weet je wat, je bent wel op leeftijd, je hoeft voor mij niet mee te verdedigen, maar dan moet je er wel 29 maken. Ja. En dat deed Salah vervolgens. Tuurlijk. Nu doet hij dat niet meer, levert hij niet, zit hij op de bank.
Maar hij heeft hem wel eens 20 wedstrijden de tijd gegeven nog, maar bij Hans Moussa, ja, dat is toch degene. Pas had hij weer een prachtige paasje, zo even, waardoor er gescoord wordt. Hij heeft natuurlijk door zijn actie zorgt hij wel voor dat er verschuivingen plaatsvinden bij een tegenstander. Want hij passeert zijn man en dan moeten ze los gaan laten. Hè? Ja. En dat betekent wel dat hij de belangrijkste motor van je elftal in aanvallend opzicht is. En Ueda is alleen maar een afmaker natuurlijk.
Ja. En sterker nog, hij houdt je ook bezig. Weet je, Hans Moussa, tuurlijk, moet nog heel veel dingen beter doen. En vaak komt het ook egoïstisch over, maar dat zit in zijn spel. Aan de andere kant, hij is zo creatief. Je kan hem bijna vergelijken met de Lamine Jamal voor Feyenoord. Die ook nog eens toevallig een linksboot is en een beetje hetzelfde type. Weet je, oké, je kan ze niet vergelijken qua kwaliteit. Nee, maar
daarom noemde ik het bijvoorbeeld samen.
Ja, weet je, ook een rechtsbuiten, linksboot, super technisch naar binnen komen. Altijd
heel bepalend,
kijkend voor die
bepalende
paas.
Speler.
Alleen, dat is wel het verschil. Die Lamine Jamal, weet je, die kijkt toch iets sneller. Weet je, als hij een assist of iemand er beter voor staat, iets sneller kan leven. Maar ik moet wel zeggen dat dat wel beter gaat.
Kleine meevaller ook als het gaat om Hans Moussa. En trouwens ook Tagalin en Diarra. Feyenoord. Kan de spelers hier richting de Afrika Cup gaan iets later afstaan, waardoor ze Ajax Feyenoord mee kunnen doen.
Ja, de dag na de klassieker gaan de drie spelers van Feyenoord die opgeroepen zijn voor hun landen bij de Afrika Cup pas gaan dan weg. Jij noemt het een meevaller, blijft natuurlijk een tegenvaller dat je ze wel ook in de laatste week dat je competitie en bekertoernooi gaat te beginnen. En dan heb je Tagalin, Diarra en Hans Moussa, laat ik de naam ook noemen. Die heb je er dan niet bij. En als ze succesvol zijn met hun landen, dat is bij de een wat aannemelijker dan bij de ander, maar toch. Dan heb je ook in het nieuwe jaar met de eerste competitieduels, met bijvoorbeeld de derby tegen Sparta, heb je ze misschien nog niet erbij.
Want die is op tegen Sparta? Eerst tweede week van januari?
Dat is de tweede week van januari, zeg ik uit het hoofd.
16 januari.
En dat van de finale is 18 januari. Ja. Als je de finale haalt,
Marokko zou dat zomaar kunnen halen.
Ja. Ja, het zou ook een Marokko-Algerije kunnen zijn.
Dat is het. Dat moet ze ook.
Het komt natuurlijk helemaal
maar dan weet je toch, als die jongens aantrekt.
Zo'n groot toernooi komt natuurlijk nooit uit voor jou als club. Dat, nee, wat je er ook over verzint.
Weet je, als je
die gasten spelen dan tegen Ajax. Maar je wil ook niet even tegen die schop oplopen. Hè, waardoor je Afrika Cup voorbij is. Kijk, dat zijn ook dingen die nog meetellen.
Zeker. Dat is een stukje clubbelang. Aan de andere kant, ze creëren zoveel waarde als ze een goed toernooi spelen. Waardoor het weer goed is voor de club.
Overigens over Ajax Feyenoord gesproken. We weten dat die wedstrijd zonder de fanatieke supporters van Ajax zal worden gespeeld. Zonder de F-site. Is dat voordelig voor Feyenoord?
Ja, lijkt mij wel. Dus als er alleen Feyenoord supporters zijn, lijkt mij dat een voordeel. Ja,
nee, maar die zijn er niet hoor. Die zijn alle paar jaartjes niet.
Nee, nee, maar jij zegt Ajax supporters zijn er niet.
Fanatieke,
nee,
de F-site. Oh. De F-site blijft dicht.
Nee, we hebben het over Ajax Feyenoord natuurlijk. Ja, nee, maar dat is wel een voordeel. Maar jeetje. Ze zijn er toch wel meer gewend. Voor mij is het toch wel vaker voorgekomen.
Het grootste voordeel is dat als Feyenoord daar de 0-3 maakt, dat je dan niet dit soort taferelen weer hebt.
Nee. Ja. Goh, het was wat, hè, deze
hopen
week.
We dan.
Verwachten we dat Stijn weer gaat spelen, hè, tegen PEC? Morgen?
Ja. Ja, omdat Van Persie heeft gezegd dat hij met Smal en Valente heel erg rekening moet houden, eigenlijk wedstrijd per wedstrijd, hoe ze ervoor staan. Want die zien we de laatste wedstrijden ook, dat die toch wat last hebben gewisseld moeten worden voortijdig. Nou ja, het is een week met PEC, met FCSB en met Ajax.
Dat is Theo Boekarest.
Ze gaan niet alle drie die wedstrijden kunnen spelen. Dus ja, als je dan die keuze moet maken en hoe je Valente ook tegen Telstra eraf zag gaan, kan ik het me zomaar voorstellen dat je middenveld krijgt met Targeline, Timber en Stijn.
Ja, al met al, hè, voldoet Stijn aan de verwachtingen die je bij hem hebt. Hè? Hij heeft nu 6 keer gescoord, 3 assists in alle competities.
Niet wat er, geëist wordt door supporters en media eigenlijk. Ik denk als je intern gaat kijken, dat het wel redelijk is. Hè, als trainer, hè, je komt iemand van Twente en hè, die moet het dan maar laten zien bij die grote club. Dat begon heel aardig trouwens. Maar ja, in de grote wedstrijden nog net niet en zo. Maar je ziet wel op de trainingen dat hij het heel goed doet. En je weet wel, dat zijn allemaal dingen die meetellen voor die trainer. Maar wij zien dat allemaal niet. Wij zitten gewoon thuis naar de wedstrijd te kijken. En zeggen, ja, hij scoort weer niet tegen PSV of weet ik veel wie. Mm-hmm. En dan gaat hij ook nog gewisseld worden en op de bank gezet worden. Want hè, ze kunnen niet al die wedstrijden spelen. Ook kunnen ons. En de aanvoerder die speelt altijd natuurlijk.
Ja, dat was in jouw tijd.
Nee, ja. Gebeurt dat in Engeland dan, dat aanvoerders gewisseld worden? Dat Van Dijk op de bank komt te zitten?
Niet.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Maar noem je ook een club.
Maar, ja, jezus.
Over het algemeen, zeg maar, de aanvoerder wordt niet gepasseerd. Nee. Dat bedoel je ook in deze tijd niet. Alleen, is het een teleurstelling of is hij... Dat denk ik niet. Wat je zegt, 6 goals, 3 assists, statistieken zijn daar. Voor een speler die ook nog niet zijn echte draai heeft gevonden en ook nog niet alle wedstrijden speelt, vind ik het gewoon prima. En daarbij, Harry geeft al aan, die jongen komt van Twente. Nou, daar is hij een bepaalde spel gewend. Hoe hij aan zijn goals komt, hoe hij aan zijn assist komt. Ook heel weinig in het veldspel betrokken. Ook heel vaak in de laatste fase op het veld zie je ineens Sam Stijn die voor de goal opduikt en zijn goals maakt. Weet je, en nog welke goals. Gewoon echt geweldige goals. Dus ik denk, als je hem daarop moet beoordelen, vind ik het een beetje onterecht, want hij is gewoon dezelfde speler. Ja, hij is iets minder op eigen helft betrokken. Maar dan moet je hem wel bedienen in zijn kracht. En dat is wat hij bij Twente heeft. Op die reden heb je hem ook gehaald. En dat is wel lastig. Dat lijkt me ook lastig voor een trainer om te zorgen dat hij weer op dezelfde manier kan voetballen als
ik heb het een aantal weken geleden gezegd dat er nog iets te veel spanning zit bij hem in de afwerking. En dat zie je eigenlijk iedere wedstrijd toch een beetje terug. Wat bij Twente erbij eigenlijk moeiteloos invloog. He, een simpele voetbeweging bij wijze van spreken is nu een beetje krampachtig. En er staat altijd iemand in de weg ook. Het zal ook wel drukker zijn hoor voor die goal. Want niet iedereen speelt hetzelfde tegen Feyenoord als tegen Twente natuurlijk. Dus daar lopen allemaal mensen in de weg. Soms schieten ze tegen elkaar op, zag ik de laatste keer weer. He, schoten ze tegen Stijn op volgens mij.
Ja, weet wel, dat... In die Europese wedstrijd was
ja, weet je, en dat gebeurt dan opeens. Maar daar moet hij even doorheen, denk ik. Ja. Want die kwaliteit van doelpunt te maken en op die goede plek staan en het
zeg maar... Intuïtie van hem.
Dat heeft hij.
Ja, nou, ook mede daarom, denk ik, kijkt Van Persie niet alleen naar het rendement van Sam Stijn.
Nou ja, ik kijk niet alleen naar Sam Stijn de doelpunt te maken of degene die assisten geeft. Dat is een onderdeel van het geheel. Zeker bij een speler als Sam kijk je naar meer, wat hij daarin qua impact heeft in het aanvallen, in het verdedigen, in het schakelen. En er zit nog een hele rits aan vast, als je iedere speler bekijkt en beoordeelt. En daar heb ik het met Sam heel vaak over, vanochtend nog. En daarin wil je gewoon groei zien, daarin wil je zien dat beter gaat. Nou, op best veel onderdelen gaat dat ook beter. En op een aantal onderdelen vraag ik daarin meer. En dat gaat op een heel open en heel prettige manier, denk ik. Een heel directe manier hebben we het daarover. Zodat die verwachtingen duidelijk zijn. Daarin, als je sec kijkt naar het aantal doelpunten of assist, dan gaat dat goed. En dan is het wat je verwacht, denk ik, qua doelpunten. Alleen, voor iedere speler wordt er ook meer gevraagd. En zeker een speler van het niveau van Sam verwachten we daarin op een aantal onderdelen meer. En daar hebben we het over. En daar zie ik nogmaals op een aantal onderdelen groeien. En op een aantal onderdelen wil ik daarin meer zien.
En dat is natuurlijk het verschil, hè? Kijk, Twente is geen Feyenoord. Feyenoord is geen Twente. Dus daar waar je ook heel weinig betrokken was in het veldspel, maar toch je goals maakte en wedstrijd besliste, is het bij Feyenoord toch een ander verhaal. Toch veel meer geëist. Waarschijnlijk doelt Robin van Persie daar ook. Een wedstrijd duurt 95-96 minuten tegenwoordig. En weet je ziet hem zeg maar heel weinig. Maar ik vind persoonlijk nog steeds terecht, je moet hem de tijd geven. Het is zijn eerste seizoen. uiteindelijk, als je kijkt naar de statistieken, is het gewoon echt heel goed. En denk ik dat hij er wel boven komt en gewoon heel belangrijk gaat worden voor Feyenoord.
Ik zag een chocolade Sinterklaas trouwens de hele tijd in beeld.
Wat deed dat was een cadeautje van een van de NOS-collega's, Angelo. Die had hij meegenomen.
Oh, wat aardig. Wat had jij meegenomen?
Ja. Wat had jij meegenomen, Dennis?
Een vriendelijke lach.
Vriendelijke lach.
Wat kreeg hij van jou, behalve hoofdpijn?
Antwoorden.
Nou. Ja. Nee, maar Stijn... Ja. Ik vind het nog steeds een moeilijk verhaal. Want hij geeft niet aan wat hij dan van hem wil.
Nee, dat
is dan in, ja, weet je wat, dat gezicht tussen. Maar ik wil wel eens weten, welke punten moeten nou echt
ik ook. Dit blijf ik ook
worden.
Wel apart vinden, dat daar niet publiekelijk over...
Pakt hij te weinig bal af? want je moet als middenvelder ook af en toe zijn bal afpakken. Want heb je ook een start. Doet hij te weinig mee in het veldspel, in de combinatie? Volgens mij is hij wel in de eindfase altijd met goede paasjes bezig. En dat vind ik veel belangrijker, hè, dat de rest, hè, de opbouw, het doorgeefluik is naar hun toe. En dat dan hun werk eigenlijk begint. Hij denkt daar dus heel anders over, blijkbaar, met Stijn.
Over moeilijke verhalen gesproken, de contractsoop rondom een andere middenvelder, Quinten Timber. Valt er op korte termijn daar wat nieuws over te kunnen vertellen?
Nou ja, dat lijkt wel echt wel gestagneerd te zijn. En ik denk dat hij uiteindelijk na dit seizoen transfervrij dan uit zijn contract loopt. Want wat voor baat heeft hij er zelf bij om in de winter naar een andere club te gaan als dan een half jaar later er veel meer opties zijn die ook lucratiever zijn. Alleen voor Feyenoord zelf zou dit natuurlijk nog wel iets opleveren. Maar je hebt daar meerdere partijen voor nodig om eruit te komen.
En waarom de zaakwaarnemers hebben dit gewoon slim gespeeld. Die hebben eisen gesteld waar ze toch niet aan konden voldoen. En dat elke keer gerekt. En je bent nu op een fase, je kan zeggen van we gaan proberen hem nog in de winterstop te verkopen.
Dat zou fijn ook daar Quinten Timber
aan het lijntje.
Maar goed, het gaat om een contractverlenging waarbij je natuurlijk een flinke salarisverhoging zou krijgen. Ja. Stel, hij gaat naar het WK en met deze huidige vorm zou je zeggen, waarom niet? En stel, hij speelt daar en hij speelt goed, dan ga je hem toch goed kunnen verkopen. Dan heb je die salarisverhoging toch dan ook weer terugverdiend.
Ja, maar dan moeten er wel inderdaad partijen zijn die geïnteresseerd zijn daadwerkelijk een concreet bod op hem doen. Hebben in het verleden bij Feyenoord ook wel eens gezien met toen ook een bepalende speler was Steven Berghuis toe. Maar als je ging kijken hoeveel clubs hebben zich ooit echt gemeld met een bod, dat was er niet. Dus het valt allemaal ook wel mee. Wat ook logisch is, want hij is ook, laten we ook wel zijn, hij is belangrijk geweest. Het is echt een bepalende speler, maar ook heel veel geblesseerd.
Ja, dat is waar. Harry, Nasser, er komt nu even een Dennis blokje aan. Want,
gaan we over het stadion praten?
Ja.
Lekker.
En er is iemand te vinden die dat zo goed kan vertellen als jij, Dennis. Want het was een cruciale week voor Feyenoord eigenlijk, deze midweek zou
Zeker.
Je kunnen zeggen.
Ja.
Stand van zaken als het gaat om de eenwording tussen de club en het stadion.
Nou, dat is eigenlijk een hele positieve stand van zaken als je bedenkt dat het al zo'n 40 jaar bijna hierover gaat. Dat ze één organisatie willen worden. En dat heeft er nu alle schijn van dat het echt gaat gebeuren. Daar leek het lange tijd deze week trouwens niet op. Er was afgelopen donderdag een aandeelhoudersvergadering. Daarop zou gestemd worden over dat voorstel. Hè, dat we ook in dit programma hebben besproken. Mm-hmm. Dat Feyenoord die nieuwe aandelen dan overneemt. En dat het dus één organisatie wordt. Dat leek weggestemd te worden. Aandeelhouders waren zeer kritisch. Maar achter de schermen is er de laatste weken veel gepraat. Hebben ze een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Zijn er wat pijnpunten weggenomen.
Over het zitrecht bijvoorbeeld, hè?
Ja, dus er is een gegarandeerde zitplaats van aandeelhouders. Die zijn trouwens verbolgen als je zegt dat gratis stoelen zijn. Dat bleek echt op die vergadering waar ik bij was. Het gaat om hun gegarandeerde stoelen. Daar ligt nu iets waar ze dan wel akkoord mee zijn. Er moet serieus gekeken gaan worden, vinden zij, naar dat renovatieplan. Hè? Dat Nanne de Ruur recent heeft gepresenteerd. Daarvan heeft Feyenoord nu ook gezegd. Dennis de Kloeze, de directeur, was er gisteren ook. Die zei dat ook, we gaan, als die eenwording is afgerond, inderdaad daar heel serieus naar kijken. Dus als iedereen dan uiteindelijk instemt van die aandeelhouders, dan gaat dit echt in gang gezet worden.
Ja.
Ik hou dus één slagje om de arm, want ik volg dit proces niet al de volle 40 jaar, maar wel lang genoeg om te bedenken, pas als het echt afgerond is, geloof ik het echt. En in februari, dan wel maart, gaat dit in stemming gebracht worden, hetgeen wat nu dan helemaal uitgewerkt.
Want gisteren was er dus wel die aandeelhoudersvergadering die wel doorging.
Ja.
Hoe was de stemming daar?
Die was, als je dit bedenkt, hoe de stemming had kunnen zijn als er niet een aangepast voorstel was geweest, was die stemming goed. Er waren ook kritische geluiden, dat hoort ook. Daar ben je ook aandeelhouder voor. Dat is ook een soort controlerend orgaan, vind ik altijd, voor een bedrijf. Maar als je bedenkt wat er allemaal ligt, hoe dit jaar is geweest, vond ik, en volgens mij vonden alle partijen wel dat die sfeer er oké is. En in de basis dat er nu iets ligt waar denk ik iedereen elkaar in gevonden
heeft. Dus jij denkt dat die eenwording en de renovatie snel Nou, nee.
Nee.
Binnen een paar maanden duidelijk gaan worden.
Die eenwording wel. Daar gaat dus in februari of maart over gestemd worden. Of die renovatie en dan dit plan er komt, dat vind ik dan ga je tekort door de bocht. Dat is echt iets wat daarna gaat worden onderzocht. En dan wordt er getoetst. Hoe zit die business case in elkaar? Is het voor een gegarandeerd bouwsom te doen? Is de financiering rond te krijgen? Ja, dat is natuurlijk ook een proces wat logischerwijs langer duurt. Ja. Dus of het inderdaad dan dit plan daarna voor de lange termijn wordt, dat zal de toekomst moeten blijken. Kort, en dan heb ik ook nog wat te doen.
Kort door de bocht is niet het juiste antwoord.
Nee. Ik hoop alleen maar zelfs ze gaan renoveren, dat ze dat echt de dag na de laatste competitiewedstrijd doen. Zodat je de eerste maanden, als het toch ingevoetbald wordt, die alvast te pakken hebt. Dat supporters er toch zo min mogelijk last van hebben. Maar goed, dat is allemaal voor de toekomst.
Wel lekker om een keer een lang antwoord te geven. Zelfs met Harry naast je.
Harry, wat was je stil?
Het was een lange zit.
Ja, sorry. Nou weet je hoe wij ons voelen.
Dat stadion, jongens, dat is een gedoe. Ja. Ik vond dat mooie plan toen prachtig aan het water. Toen ze dat schitterende nieuwe stadion gingen bouwen.
Alleen niet te betalen.
Nee, het zal wel, maar dat vond ik mooi.
Redelijk relevant.
Alles schijnt te duur te zijn. Dus,
want dat staat wel vast, toch? Er komt alleen een renovatie.
Nou ja, vast staat op dit moment nog helemaal niet. Maar dat is wel het meest voor de andere plek.
Nee, uiteindelijk op de echt lange termijn moet er iets met de Kuip gebeuren. Dat zou ik las her en der dat nieuwbouw helemaal van de baan is. Dat is echt wel een verkeerde interpretatie van hoe de financieel directeur Smorenburg het heeft gezegd. Alleen dan zou inderdaad heel de Kuip hier moeten verdwijnen. Er gebeurt van alles in het gebied eromheen.
Ja.
Maar je hebt ook nog, dat is wel zoeken, eventueel andere locaties. Dus ook daar staat natuurlijk niet helemaal definitief.
Nee, dat is wel een oplossing. Maar dat wel je 50 jaar vooruit kan, heb ik ergens gelezen. Ja. Nou ja,
ik heb nog een vraag en die is voor Dennis.
Oh, dat is net pakjesavond. Weer Dennis?
Ja, weer jouw naam met een pakje. Nee, Pascal Boschaert moeten we het over hebben.
Ja.
Die is toegelaten voor die UEFA Pro-cursus, waardoor hij trainer kan worden in het betaalde voetbal, hoofdtrainer. Waarom is hij nu wel toegelaten?
Nou, hij heeft zich opnieuw gemeld voor die commissie. Want hij was dus eerder, had hij zich daar ook gemeld, was hij niet toegelaten. Nu heeft hij opnieuw zijn verhaal gedaan en nu dan wel. En hij zal vast ook mee hebben gespeeld wat hij heeft laten zien, hoe hij zich heeft gepresenteerd.
Maar wie bepalen dit nou?
Er zitten trainers die ook in het betaald voetbal hebben gewerkt, ook veel in het amateurvoetbal. Er zit bijvoorbeeld Gert Aandewiel, die we kennen van zijn verleden als trainer bij Sparta. Jan Zoutman, die ook nog bij FC Dordrecht heeft gewerkt. Dat zijn mensen die daar bijvoorbeeld in die commissie zitten.
Ja. Nou, dat is toch mooi dat Boschaert nu deze stap kan zetten. Nog één vraag voor Dennis.
Ik vind het zo leuk.
Helemaal niet leuk. Want een oud-voorzitter van Feyenoord is overleden, Carlo de Zwart. Dat is een man met een groot Feyenoord hart.
Zeker. Die is voorzitter geweest bij de voetbalclub, hè? 1989, 1990.
Ja.
Niet de fijnste periode, maar heeft ook is president-commissaris geweest, de andere commissarisrol bij Stadion Feyenoord. En werkte natuurlijk voor Stad Rotterdam Verzekeringen, het latere ASR, wat jarenlang de hoofdsponsor van Feyenoord is geweest. Dus heel veel met de club en alles rondom de club te maken gehad. Dus gewoon een bepalende man in de geschiedenis van Feyenoord.
En dus goed dat we hem hier even gedenken en memoreren. We gaan opvallend nieuws van gisteren.
Vraag maar aan Harry, hoor.
Deze gaat naar de voorzitter van de fanclub van EU Koefkier. Hij gaat naar AZ in de winterstop. Vind je dat een goede transfer?
Voor Sparta? Geweldig transfer.
Ik moet erbij zeggen dat het nog niet officieel beklonken is, trouwens. Hè? Het is allemaal niet officieel.
Nou, oké, maar hoogstwaarschijnlijk wel.
Ja?
Ook voor die transfer, zo'n 5 miljoen, is het gewoon een geweldige business voor Sparta, denk ik. Is het een gemis? Had ik hem graag langer gezien bij Sparta, ja. Over echt 34 wedstrijden spelen in een jaar of 30 wedstrijden en echt gewoon tot die volgende stap. Alhoewel hij de laatste wedstrijden nog wel veel meer kans heeft gehad van Maurice Steijn. Dus hij heeft wel wat meer gespeeld.
Hij staat nu op 19 eredivisiewedstrijden.
Ja, nee, daarom. Alleen, kijk, AZ die ziet het natuurlijk ook in potentie. En helemaal met die jongens heeft hij volgens mij bij Oranje onder 19 gespeeld. Kees Smit en Meerdink.
Zeker.
Dus dat zijn wel jongens die elkaar kennen, hè? Bekend terrein. En dat heeft AZ gewoon geweldig gedaan en voor die jongen in potentie meer dan verdiend. Weet je, tuurlijk zou het lekkerder zijn voor Sparta als je echt, wat ik dus net zeg, echt gearriveerde speler vertrekt. Dus 34 wedstrijden speelt of wedstrijdje of 60 over twee seizoenen. En echt gewoon 10, 12 als eerste, 18, 19 goals. Oké, dat is dan niet gebeurd. Maar aan de andere kant, als je kijkt vanuit Sparta, hoeveel kan je nou verdienen aan een speler als hij vertrekt? Qua transfersom. Dat zal ook ergens om en daarnaar bij rond die bedrag zitten. Je gaat heus geen 10, 12 miljoen krijgen.
Wat is de duurste transfer ooit?
Hij is met die keeper Okoye, denk ik nu.
Die was toen?
Ook zo rond de 5. Ja. Maar iets meer, een paar ton meer.
Dat was mijn
ietsjes hoger.
Maar die ging naar het buitenland, toch?
Ja.
Die ging naar het buitenland.
Naar Watford, volgens mij van Engeland of zo.
Hoeveel was mijn dan?
Ja, nu, dat is toch ook wel flink. Transferbedrag weet ik niet. Hij is wel naar dezelfde club natuurlijk gegaan. En dat weegt dan ook mee. Dat is wel echt een mooie
maar wat wel is deze speler... bij AZ krijg je wel die, ik weet het niet, die goede opleiding op een of andere manier. Veel spelers die het goed doen daar. Jonge spelers die daar doorbreken. Je hebt natuurlijk, wat er straks ook met Stijn en zo... Je hebt niet die gekke druk zoals bij Twente en bij AZ. En zoals bij Ajax en Feyenoord vooral. Hè, waar iedereen opduikt. Hè, hoe gaat het? En als je ook
met dus jij snapt deze overgang wel van Oefkir?
Ja, nee. Maar, kijk, dit is de tijd. Van, tegenwoordig gaat dat zo. Hè? Jij zegt het ook. Hij had natuurlijk beter nog 2 jaar bij Sparta kunnen voelen. Dit jaar is zo een soort aanloopperiode. Ja. Daarna een basisplaats. En dan behoren tot de beste. En dan maak je de volgende stap. Maar nu ga je eigenlijk nog voordat je eigenlijk gesetteld bent als een dragende speler, ga je al de deur uit.
En snap je dat Sparta die 5
miljoen... bedrag trouwens.
Ja, ik wil net zeggen, snap je dat Sparta die 5
miljoen pakt? Ja, natuurlijk. Dat zijn, zo is Sparta in de jaren 70 en 80 altijd geleefd, in de jaren 90 nog. Ja. En maar met dit al is die mooie, goede spelers die ze verkochten aan de top.
Zeker, dit is gewoon geweldig. Sorry dat ik je onderbreek, maar dit is gewoon geweldig voor Sparta. Maar ook voor de jongen in potentie om Harry aan te vullen. Ik zie hem gewoon een baasspeler worden bij AZ. Dus wat dat betreft, wat hij bij Sparta zou kunnen doen, dus om volle seizoenen te spelen, gaat hij waarschijnlijk gewoon daar doen. Ja. Aan de rechterkant.
Nee, maar als Feyenoord hem zou pakken, kan natuurlijk ook, ja, dan staat Hans Boucha in de weg. Ja. En die speelt hij er niet uit op dit moment. Ja, over 3 jaar misschien, maar nu nog niet. En bij AZ heeft hij toch veel meer de kans
om
uren te maken op het veld.
Voelt Sparta tegen NAC van zondagnamiddag al als een cruciale?
Nou, ze zitten natuurlijk wel ook in een dip. Eén punt uit de laatste 4 wedstrijden.
Klopt, ja.
Ze zitten weer in de gevarenzone, want Excelsior staat er ook maar 1 punt.
5 punten boven nummer 17 NAC.
Dat is veel te weinig en dat was natuurlijk een maand geleden een hele andere situatie. Toen zat je naar boven te kijken. Ja. Nu moet Sparta weer naar beneden kijken. Het elftal speelt niet goed. Er zit geen schoen in. Je trainer raakt ook een beetje over zijn toeren. Dat zag je net zijn gedrag na de wedstrijd, de laatste keer.
Maar cruciale gaat wel ver, toch? Cruciale, dat vind ik als je in het slot van de competitie...
Dat
was de vraag van Bart.
Of het al voelt als een cruciale.
Je krijgt hier nou nog Pek en Volendam, zeg ik aan het hoofd, voor Sparta.
Het enige wat ik wel vind, Dennis, wat zeker veel cruciaal is, wat als je hem verliest? Komt dan weer 3 punten
dichterbij. Dan heb je de Pek en Volendam, die zijn dan ook weer cruciaal.
Snap ik, tuurlijk. Je gaat pas richting de winterstop. Je hebt nog een hele tweede seizoen zelf. Alleen het is geen pretje. En helemaal niet lekker om daar in die onderste regionen de winterstop in te gaan.
Dus de druk is wel toegenomen om deze wedstrijd te winnen.
Zonder Mauri Steijn is op de bank, want die is inderdaad geschorst. Okay. Nou ja,
dat gaat tegenwoordig allemaal met telefoontjes en weet ik het allemaal.
Nou ja, maar Katty en Driessen zitten samen op de bank. Het wordt niet één van naar voren geschoven, maar toen samen.
Gehangen aan die zijlijn heb je dan tenminste niet. Van al die trainers.
Overigens, Martins Indy
ook allemaal op de tribune zetten.
Ik kan niet.
Je moet ze gewoon allemaal op de tribune zetten.
Zeg gewoon dat je het over het stadion van de Sparta gaat hebben.
Nou, die zich even gedijst. Ik wou nog even zeggen dat Martins Indy en ook Lataev trouwens niet beschikbaar zijn bij Sparta. Dan Excelsior, dat speelt vanavond al tegen FC Groningen. Groningen dat al genoeg gespeeld heeft. Afgelopen dinsdag, die inhaalwedstrijd tegen Ajax. Bij Excelsior speelt Lennart Hartjes weer. Talentvolle middenvelder die er zo'n 2 jaar uit heeft gelegen met een dubbele kruisbandblessure. En hij komt dus van ver.
Ja, mentaal was het heel zwaar natuurlijk. Ik heb ook, ik vond het zo jammer. Ik denk dat heel veel clubs geïnteresseerd waren ook in mij. Dus op dat moment waren we ook heel goed bezig met Excelsior. Dus ik kwam extra hard aan. En natuurlijk, het was niet mijn eerste. Het was mijn tweede keer, dus dat is helemaal zwaar. Dus ja, dat heeft me wel mentaal sterk gemaakt.
Wat zijn jouw persoonlijke doelen voor dit seizoen?
Ik probeer eerst maar gewoon een jaartje fit te blijven. Dat ga ik eens proberen. Nee, ik moet daar nog niet echt naar kijken. Ik wil gewoon weer lekker voetballen. Ja.
Wat een verschrikking, hè?
Ja. Sorry?
Wat een verschrikking dit.
En ik snap heel goed hoe die jongen zegt, als je 2 jaar lang eruit bent geweest en je kan weer op het veld, hè, je ruikt weer. Oké, tegenwoordig is het ook veel kunstgas wat je ruikt. Maar
niet meer.
Ja, maar trainingsvelden waarschijnlijk, dat is af en toe trainen toch op die kunstgrasvelden. Je bent weer op het veld, ballen in de buurt, je kan weer lekker trainen, positiespel, afwerkvormen. Ja. Ja, dat is
voor hem is het belangrijk dat hij weer inhoud krijgt, dat hij conditioneel weer, want hij is een goede voetballer.
Ik wil dus, zeggen, wat bevolg je aan die Hartjes?
Nee, maar dat heeft hij mee, dus je hoeft geen voetballer te leren. Het is alleen maar conditionele inhoud, fysiek sterker worden, zodat hij ook zich kan wapenen tegen weer het fysieke geweld waar hij mee te maken krijgt op dat middenveld. He? Want dat is het eigenlijk, want je bent er zo lang uit en dan krijg je weer een tikkie daar en dan weer een schoppie daar en dan ben je weer een paar weken. Dat moet je niet hebben. Hij moet nou door kunnen pakken en fysiek sterk worden en heel veel inhoud krijgen en dan is het gewoon weer de goede voetballer.
Ik hoop wel dat die wendbaarheid en het technisch vaardige wat hij had, dan moet je altijd met dit soort blessures afwachten, zeker 2 achter elkaar.
Dus net fietsen.
Ja, maar je hebt ook spelers in het verleden wel eens gehad die nooit meer dat niveau van voor. Stenks bijvoorbeeld, die heeft dat ook wel eens gezegd. Is nooit meer de Stenks geworden van voor.
Dat weet ik
die
niet.
Echt zware blessures, heeft hij zelf gezegd.
Nee, het kan wel zo zijn hoor, vooral met het stukje wendbaarheid wat je zegt. Het kan wel heel goed zijn. Alleen, hij moet gewoon de tweede seizoen zelf zo meteen na de winst gewoon gaan gebruiken om lekker in ritme te komen. En pas te focussen op het volgende seizoen om echt weer te staan. Alleen, het helpt wel als ik zelfs genoeg punten haal straks. Hè? Ja. Januari, februari, maart. Nou ja, dat hij dan makkelijker gebracht kan worden. En makkelijker die 30, 35 minuten kan invallen. Ja. In plaats van als je ze moet strijden tegen degradatie. Krijg je de tijd niet, zeg maar, als een speler...
En Hartjes is meer een verbindingsspeler. Hè? Dan Stengs moet het ook weer in dat laatste fase. Waar het allemaal echt gebeurt. Hè? Goals maken, assist.
Zoals jij aan deze tafel echt een verbinder bent, hè?
Nee, maar Hartjes is echt een middenvelder die het positiespel aan de gang houdt.
Ja.
En dat is toch iets eenvoudiger dan in het veld.
Heel mooi voor de jongen dat hij weer terug is.
Absoluut. En dan leuk, weet je, de jongen uit Spijken is door Feyenoord jeugd gelopen. En dan gewoon uit deze regio lekker betaald voetbal. Daar kunnen we er geen genoeg van hebben.
Hij kan het meer doseren, daar gaat het mij om.
Jongens, het is voorbij alweer.
Zo snel?
Zo snel. Ja.
Het was zo leuk.
Kwam eigenlijk een beetje door Dennis dat zo hard ging natuurlijk, die uitzending. Jezus.
Oké.
Ja, maar ik, ik begin altijd over de klotenstadion. Ik weet het nou wel, 40 jaar zijn we ermee bezig.
Ja.
Dus,
maar heel je leven hangen.
Hoe lang zit jij hier aan tafel?
Dat weet ik niet.
Dat voelt net zo lang.
Ook als 40 jaar.
Dankjewel, Nasser Rokke, Jaap, die tennis van Issel. En Harry van der Laan, die met veel plezier met Sinterklaas. Ja, we zijn er maandag weer met FC Rijnmond. En dit weekend doen we natuurlijk verslag van de Rotterdamse Eredivisiewedstrijden op de radio. Graag tot maandag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.